de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 81ste psalm, de versen 8, 9, 10 en 11. Ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen, of God mijn gena in uw tegenheen, op mijn naam alleen en mijn woord zou bouwen. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen, wat gij hebt te doen. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. Wilt naar mijn gebod, mijn naam ten hoon, voor geen valse hoon, voor geen vreemde knielen. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijveren voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypte land leidde, vrij en veilig. Dat zijn de versen 8, 9, 10 en 11 uit Psalm 81. Doen we nu met elkaar de belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden bij de profeet Jeremia in het 31ste hoofdstuk van zijn boek, vanaf vers 27 tot en met 36. We noemen nu Jeremia 31, van vers 27 tot en met 36. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis Israëls en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden gelijk ik over hen gewaakt heb, om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen, alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen ze niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stom geworden. Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven. En ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis Israëls en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk verbond met mij zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want ze zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Laten we nu met elkaar de Heer bidden om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Want Heere des hemels en der aarde, het is toch in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, dat we aan de namiddag van deze uwe dag met elkander nog weder mogen samen zijn aan deze plaats des gebeds, en wij ons hebben geschikt om de kandelaar van uw getuigenis. En nu buigen wij ons voor u neder, met belijdenis van onze zonden en ongerechtigheden. Heere, treed niet in het gericht met ons, want zo gij in het recht zou treden en gadeslaan, de zonden en de ongerechtigheden, Wie ons er zou voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan? Niet één, o Heere, want er is niemand die goed doet, ja tot niet één toe. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En wat in het vlees is, kan God niet behagen en uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Zo hebt gij in heiligen en majesteitelijke ernst gesproken, tot dat schepsel wien het niet goed gedacht heeft, u, o God, in erkentenis te houden. En u zijt in den weg van uw nederbuigende goedheid, uw verzoenende genade en barmhartigheid, zulk een langmoedig en goedertieren God, dat gij nog door uw woord en uw geest wilt arbeiden aan zondaars harten. En als we nu in den weg van uw gebod ons hebben gesteld in den weg uw inzettingen en aan de plaats des gebeds in uw huis zijn verschenen voor uw aangezicht, smeken we u ootmoediglijk, Heere, om redenen uit uzelf genomen, wil aan ons gedenken en wil ons zegenen vanuit den hemel uw heerlijkheid. Laat uw woord dat we willen overdenken door uw eeuwige geest toegepast worden aan de harten, opdat dat woord zijn zaligmakende kracht mogen doen tot waarachtige bekering van jong en oud, Heere. U hebt ons in de kerk gebracht, bij vernieuwing of voor het eerst, en u komt tot ons alle de roepstem. O mensenkind, bekeert u, wend u naar mij toe, en wordt behouden, want ik ben God, en niemand meer, en zullen u doden horen, de stem des Zoons Gods. Ja, Heere, gij getuigt het zelf, zij zullen die horen. Als gij schept het vermogen tot horen in het hart, en als gij dat harde hart komt te breken, en stramme knieën voor u doet buigen in het stof, Heere, we mochten uw woord vanavond, eens alsof we het voor het eerst hoorden, beluisteren. En het mocht u dan behagen door uw eeuwige geest, dat woord met zulke kracht aan de zielen toe te passen, dat het eens leiden mocht door de waarachtige bekering. We worden geroepen op grond van uw woord en de kostelijke belijdenis der kerk te overdenken wat gij in uw heilige wet hebt te zeggen tot uw volk, wat gij in uw heilige wet sprak tot uw Israël van den ouden dag, en wat ge daarin spreekt tot het Israël van de nieuwe dag. Die gezegende heilige wet, o God, waarop gij uw troon hebt gegrondvest. Want gij hebt uw troon gevestigd op heilige rijksgeboom. Gij regeert in recht en in gerechtigheid. Maar gij hebt boven uw wet doen aanbrengen het bloed der verzoening. En in dat bloed is de wraak van uw heilige toren gestild over een volk dat uw wet niet houdt en dat uw geboden met voeten vertreedt. En u spreekt dat bloed van genade en van schulduitdelging en van schuldvergevende liefde. En hoe het nu mogelijk is, die wet geschreven in het hart, onder het oordeel van die wet buigende, naar u, o Heer Jezus, uitgedreven. Want gij zijt het einde der wet, dierbaar Christus. In u ligt nu het leven, omdat gij die wet gehouden hebt in al zijn heilige strenge eisen. Die wet volmaakt vervuld hebt, zodat die wet nu is tot een regel der dankbaarheid voor het volk dat toch begeert u te dienen, u te vrezen, u lief te hebben en u te loven. Heere, mochten we uit genade deze zaken eens leren, wil daartoe het onderwijs maar heiligen voor verstand en hart, dat we recht de bedoeling van uw goddelijke wet onder het verbond der genade mogen verstaan, Heere, niet gedreven worden tot wettische dienstbaarheid, maar met een gebroken hart en een verslagen geest getrokken mogen worden aan de gezegende voeten van u, o Heer Jezus Christus. Gij die het leven zijt en die het leven geeft door uw geest, dan zal dat woord ook zijn tot onderwijzing van uw volk, klein en groot in de genade, Heere. Ach, staan ze weer voor de spiegel van die heilige wet, dan moet menigmaal schaamte het aangezicht bedekken. Maar als ze die wet nu eens mogen ontvangen in het bloed, in de gerechtigheid van u, o dierbare Christus, want naarmate uw gerechtigheid aan het hart wordt toegepast, zwijgt de verdoemende kracht dier wet en wordt het toch een leefregel tot ootmoedige dankbaarheid voor uw aangezicht. En begeert het hart der uwen toch oprecht. Och, dat ik in uw geboden werd onderwezen. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken om die geboden te mogen doen uit ootmoedige dankbaarheid. Volzalige God, wil uw zoon zelf meekomen in de bediening van het woord. Dan zal het strekken tot de verheerlijking van uw naam en de grootmaking van uw deugden, tot zaligheid der zielen, tot verstoring van het rijk van den vorst der duisternis en tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk, dat we geworteld en gefundeerd mogen worden in de waarheid, wandelende in de waarheid, vruchten mogen dragen van geloof en bekering. Gedenk zo aan hem die de mond tot u is, hoe menigmaal hebt ge hem uw gunst betoond. Maar u weet het, Heere, hij heeft het telkens en telkens weer opnieuw nodig. Ach, vervul ons maar uit uw volheid, opdat we uit u bediend, door uw grote ambtsdrager onderwezen, dienen mogen in het ambt. Dan valt het schepsel er buiten en dan wordt dat vrije, eenzijdige, soevereine werk van u alleen verheerlijkt en groot gemaakt. En daar mocht ons aller hart dan voor het eerst of bij vernieuwing nog eens bijvallen. Heere, gedenk zo aan al uw knechten, aan uw volk, aan uw kerk in de verdrukking en in de benauwdheid. Geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehaat erover uw kwijnend volk niet eindeloos in het verdriet. Ach, gedenk aan hem die met wenende ogen op u staren. Gemocht hun verzuchtingen, hun gebeden nog eens willen horen en het nog eens willen betonen in de druk en in de moeite, wat dat volk aan u heeft, wier verwachting alleen van u is en wier betrouwen alleen staat op u, den levende God. Heere, gedenk ons zo, verblijd ons zo door uw bedaarde in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, met gedachtenwoorden of daden tegen u bedreven. En dan mogen we ook in de weg van dank erkentenis tot u naderen. Hij had onze broeder die Jaken van Woerden nog weer in het midden gebracht vandaag. Hij mocht deze dag weer mee opgaan, nadat hij zo lang een tijd weer aan huis gebonden is geweest. Ach, Heere, hem overkwam een ongeluk. En mocht hij er nu maar een levende indruk van in zijn hart ontvangen. Wat een goedertierenheid Gods, want hij had al in den dood kunnen wezen. Maar u hebt hem en zijn vader kennelijk bewaard, Heere. en daarin getoond nog geen lust gehad te hebben aan hun dood, maar daarin dat ze zouden leven en zich bekeuren. Heere, wat zijn uw goedertierenheden dan ook groot over hem en over de zijne geweest, mochten die lijden tot ware verontmoediging, tot oprechte bekeuring, leiden tot die ootmoedige dankerkentenis. O Heere, dat ik nu nog zij mag wie ik ben, kom erin mee. Heiligt het aan de zielen in voor- en toebereiding om u te mogen en te kunnen ontmoeten. Dan mocht ook zijn ziel en de zielen der zijnen zich in uw genade, in uw zorgende trouw, zich verlustigen en verblijden. O zalige God, zo bidden en smeken wij u, weer in die biddende en dankende hoge priester, ons ootmoedig smeekgebed en onze stamelende dankzegging aannemen. In den Heer Jezus Christus, die gij altijd hoort. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 34e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 34. En in de 34e zondagsafdeling wordt gevraagd hoe luidt de wet des Heren. En dan is het antwoord: God sprak al deze dingen zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan krijgen we vervolgens de 10 geboden van de 2 tafelen der heilige wet. Zoals ons die telkens weer elke zondagmorgen worden voorgelezen. Dan volgt vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld in 2 tafelen? Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. En dan krijg je de behandeling van het eerste gebod van die heilige wet. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid, mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laat, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is dan afgoderij? Afgoderij is in de plaats des enige ware Gods die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Zie daar, geliefde, de opening van het stuk van de dankbaarheid in de catechismus. Nu we dan ook staan bij de ingang van de behandeling der wet in het stuk van de dankbaarheid, worden we als het ware met onze gedachten teruggeleid naar die schone ordonnantie Gods, eenmaal zijn volk Israël gegeven in de ark des verbonds. Welke machtige en rijke sprake ging daarvan uit voor Israël, maar gaat daar ook van uit voor het Israël van de nieuwe dag. U weet hoe dat de Heere bevolen had, dat de ark des verbonds, gemaakt van louter goud, moest worden gezet in zijn tabernakel, later in zijn tempel, in het heilige der heiligen. En naar Gods bevel moest in die ark liggen de twee tafelen van Gods heilige wet. Die ark des verbonds was Gods troon onder Israël. En u gaat daar die machtige sprake van uit, dat nu die troon Gods, waar God woonde, te midden van zijn volk, dat nu die troon Gods is gezet op zijn heilige wet. God regeert naar zijn majesteitelijk recht door zijn goddelijke wetten. Hij vestigt zijn troon op heiligen rijksgebouw. God regeert in majesteitelijk recht en gerechtigheid. En als dan Israël naderde, kon Israël niet naderen tot die troon Gods. Want immers, die troon Gods, gevestigd op de ark des verbonds, stond in het heilige der heiligen. En daar hing het voorhangsel voor. Niemand kon daar naderen, of hij zou door de bliksemstralen van het heilige recht Gods gedood worden. En hoe kan de Heere dan toch wonen op die troon van recht en gericht, te midden van zijn volk Israël? Zie daar, en dit was ook naar Heere wonderordinantie, op die ark des verbonds, waarin die twee stenen tafelen der wet lagen, moest gelegd worden het verzoendeksel. Dat was ook met louter goud overtrokken. Dat deksel droeg zijn naam naar het bloed der verzoening, dat telken jaren weer op de grote verzoendag door de hoge priester daarop gesprenkeld werd. En zie, nu hoop ik dat u gaat verstaan hoe het nu mogelijk is dat een heilig en een rechtvaardig God, wiens troon rust op de grondslagen van zijn eeuwig recht, kan wonen te midden van een zondig en een schuldig volk. Omdat er ook op die troon is het bloed der verzoening. En waar nu die troon besprengd met het bloed der verzoening spreekt van gerechtigheid, spreekt die tevens van Gods schuld, vergevende liefde en genade. Want in het bloed der verzoening is Gods wrake gestild. Gij vindt in gunst, hoor u het, dat is nu de spraak van Gods troon. Door zijn heilige wet in het bloed der verzoening. Gij vindt in gunst en niet in wraak. Uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust in dat bloed des verbonds. En u woont, God, daar op die troon des gerichts, besprenkeld met het bloed der verzoening. Nu kan God rusten en nu kan God welbehagen hebben in zijn volk, omdat hij dat volk in dat bloed der verzoening aanschouwt. En nu kan dat volk ook welbehagen in God hebben. En nu kan dat volk ook rusten bij God. Rusten op het verzoendeksel. Rusten in het bloed des verbonds. Kom over die rijke betekenis van de heilige wet Gods gaan we nu een ogenblik met u nadenken. En dan worden we vanzelf geleid tot het eerste gebod, dat het hoofdgebod is van de heilige wet des Heren. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Voor we dit nu gaan overdenken, zingen we met elkander uit de 147ste psalm, de verzen 6 en 10. En intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Zondag 34, geliefden, wordt de wet des Heren voor de tweede maal ter sprake gebracht in de catechismus. Immers, voor de eerste maal dat de wet ter sprake kwam, dat was in zondag 2, in het stuk der ellende. Hier, voor de tweede maal, komt de wet, nu in het derde stuk van de catechismus, dat is het stuk van de dankbaarheid. En dan wordt die wet juist in het stuk van de dankbaarheid heel breedvoerig, gebod voor gebod, behandeld. Wat was nu toch feitelijk de bedoeling van die wet die God aan Israël gegeven heeft? En die wet waarvan we u voorgelezen hebben bij de profeet Jeremia, die wet waarvan de Heere zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dat is dus eeuwen en eeuwen nadat de Heere zijn wet op Sinaï gegeven had. En daarmee zegt de Heere nu dit. Hij heeft zijn wet gegeven aan zijn volk Israël. Maar in dat volk geeft hij die wet aan geheel zijn kerk. Aan dat geestelijk Israël. En zegt de Heere, dan zal ik die wet in het binnenste van hen geven. En zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En wat is nu feitelijk de bedoeling die God had met zijn wet te geven aan zijn volk? Had de Heere er nu deze bedoeling mee? Om dat volk van Israël te leiden tot wettische dienstbaarheid? En dat moet u vanavond goed onthouden, als we het over dat volk Israël hebben. Moet u niet alleen denken aan dat vleeselijke Israël, die vleeselijke nazaten van vader Abraham, maar immers dat vleeselijk Israël is in veel schaduw type van het geestelijke Israël. Dat is dus ook de kerk des nieuwe verbonds. Dat zijn dus degenen die God vreest. Wel nu, was nu de bedoeling Gods met het geven van die wet om ze te leiden tot een wettische dienstbaarheid, tot een leven van zich krommen onder die goddelijke eisen, in een leven van raak niet en smaak niet en roer niet aan, gebod op gebod en regel op regel? Ach nee, geliefde, helemaal niet. Dat was Gods bedoeling niet met het geven van zijn wet. Weet, God gaf zijn wet om tegenover de heiligheid en de rechtvaardigheid van die wet het volk te ontdekken aan hun onheiligheid en hun ongerechtigheid. Als God dat volk plaatst voor die majesteitelijke wet, dan krijgt dat volk zichzelf te zien als een volk dat tegenover die wet staat, diep schuldig, geen van Gods geboden gehouden en nog steeds geneigd alle geboden Gods te overtreden. De bedoeling des Heeren was dus met die wet dat volk te leiden tot de kennis der ellende. Daartoe kwam ze voor in zondag 2, in het eerste stuk van de catechismus. Maar daarmee is de bedoeling van Gods wet niet uitgeliefd. Want God van den hemel doet nooit al het werk. En als God van den hemel een zondaar aan zichzelf ontdekt, dat is zo'n eeuwig voorrecht, dan laat de Heere zulke ontdekte zondaar, die de schuldbrief thuis gekregen heeft, die zijn zonden en ongerechtigheden leert kennen in het licht van een heilige en een rechtvaardige God, en die daarin leert bittere tranen der zielen storten, vanwege zijn zonde, vanwege zijn schuld, vanwege zijn ongerechtigheden, dan is dit het grote voordeel. Daar laat de Heer een mens nooit in. En dat is nou zo gelukkig, hè? Dat God nooit geen half werk doet. Ontdekt God de mens aan de staat zijn ellende, dan komt de Heere ook met de tweede zaak. Dan gaat hij ze openbaren, de weg der verlossing. Dat was dan ook de bedoeling met de heilige wet. Want als dat volk van Israël stond tegenover de vloek, die heilige wet, want immers die wet zegt, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet,
En als nu de vloekspraak dier wet opklonk. Vandaar toen God die heilige wet gaf, nietwaar, in twee stenen tafelen op de berg Sinaï. Toen stond dat volk bevende van ver. En zij konden de berg niet naderen. Ze zouden door de bliksemschichten van het goddelijke recht verdelgd worden. Maar als dan dat volk van ver staat en de vloeken een consciëntie doordringt. God is rechtvaardig en ik ben onrechtvaardig. Als ze dan verlegen stonden in hun zonden en schuld voor God. Zie, en nu moet u dat, wil u dat nu vanavond weer eens doen. U moet dat altijd toepassen voor je eigen hart. Maar daar gaat het nu altijd om. Wat ken ik van deze dingen? Wat versta ik ervan en wat beleeft mijn hart erin? Niet waar, anders blijf ik altijd hangen in dat voorwerpelijke. En dat brengt me uiteindelijk geen stap naar. Daarom moet dat woord Gods altijd geestelijk verklaard en het moet geestelijk gekend en beleefd worden in het hart. En dat is de rechte schriftuurlijke bevinding. En wie die bevinding schriftuurlijk door den Heilige Geest beleeft, verliest zijn bevinding om zich te vinden in Christus Jezus die alleen het leven is. Dat is een kostelijk geheim. Ik wens de dag God van den hemel die deze zaken mocht doen verstaan voor je eigen hart en leven. Dan staat Israël tegenover de eisen van die goddelijke wet. En God laat geen jota of titel van die wet vallen. Zo God dit doen zou, God ware geen God meer. Maar nu eist God het. En u vloekt die wet. En daar staat dat volk in hun gehele zondeschuld en overtreding van die heilige wet, zoals het ontdekte zondaarshart verlegen voor God komt te staan. Het wordt in onze tijd zo weinig beluisterd. En het is toch zo noodzakelijk, mijn medereizigers naar de eeuwigheid, om deze zaken te kennen. Men roemt maar in de verlossing. Men heeft zich nog nooit verloren voor God leren kennen. En houden we ons nu maar aan het woord en aan zijn heilige wet, dan zien we dat God niet over het stuk van de ellende heen springt in de bearbeiding van zijn volk. Want men predikt het zo, dan zegt men goed, de ellende natuurlijk, die is er en de vloek van die wet, die is er ook. Maar daar staan wij nu gelukkig buiten, want die ellende en die vloek der wet heeft Jezus Christus voor zijn kerk, voor het volk des verbonds gedragen en dus mogen wij ons verlustigen in de verlossing. Ah ja, en zo roemt men in een verlossing zonder dat men praktisch zijn ellende heeft leren kennen. En men spreekt van een Jezus zonder dat hij in het hart geopenbaard is. Zo leert God niet. Zo heeft God Israël niet geleerd. Niet waar, ach het gaat niet. Anders dan zou ik zeggen, sta maar eerlijk op als u meent dat het niet is. Naar Gods getuigenis. God leert het in zijn woord anders. En het is de beleving van elk hart dat God vreest. God zet ze in het stuk der ellende door zijn heilige wet. En dan staat die zondaar voor God verlegen. Net als dat volk van Israël. Dan stond het tegenover die eis. En dan moest het zeggen, o God, u bent recht in uw eisen. Maar heren, ik kan ze niet houden. Integendeel. Altoos zal ik uit en van mijzelf niet anders kunnen doen dan die heilige wet overtreden. Tegenover een eisende wet komt dus te staan een schuldig volk. En heb je nu zo alles, wees eens eerlijk vanavond, weet je, heb je nu zo alles schuldig voor God gestaan? Ik, arme zondaar, en anders niemendal. Dan staat hun ziel verlegen voor God en mens. En als zo'n ziel dan verlegen staat voor God en mensen, en niet weet hoe, dan weet God raad. Wel, er is altijd bij de Heere raad voor radelozen, en daar is bij de Heere hulp voor hulpelozen. En daar is bij de Heere een ruime uitkomst voor verloren zondaren. En dat is nu zo'n voorrecht. Want zie, Israël stond verlegen. Maar nu gaf God bij die wet 13 geboden, immers de ceremoniële wet, die wet van de schaduwendienst. En die wetten spraken van altaar, offer, priester. Wel nu, zo werd dat ontdekte volk, staande voor de eisen die heilige wet Gods, als het ware heen gedreven naar tabernakel of tempel weer. Daar stond het altaar en daar werd het offer gebracht en daar stroomde het bloed der verzoening, waarin God een zondaar vrij kan spreken van schuld en straf en hem een recht kan geven tot het eeuwige leven. Dies is de bedoeling van Gods heilige wet, te leiden, eerstens, tot de kennis der ellende, tot de weg der verlossing. Want immers al dat bloed van die offerdieren, dat bloed op zichzelf kon de zonde niet vergeven en de schuld niet uitdelgen. Dat kan het bloed van stieren en bokken niet. Maar immers al dat bloed wees heen naar het bloed dat in de volheid destijds op Golgotha gestort zou worden. Als het offer Jezus Christus zou worden gebracht. Wel nu, in dat bloed spreekt God dat hij zijn wraak heeft afgelegd. In dat bloed is God verzoend, want de wet eist het leven. Jezus Christus heeft het leven gegeven. Die wet eist verheerlijking van al Gods deugden. Wel nu, de Heere Jezus heeft al Gods deugden verheerlijkt. Hoort hoe de Heere Jezus aan het einde van zijn omwandeling op aarde, als hij gaat naar het kruis, bidt in zijn hoge priesterlijke gebed: Heilige Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En u verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Zo heeft die beminnelijke Heere Jezus Christus in het bloed der verzoening God verzoend en het mogelijk gemaakt dat de Heere nu in gunst en in liefde op zijn troon kan zitten te midden van zijn volk. En dan, en dat is nu de derde bedoeling die God met die heilige wet had. Ik hoop dat u het begrepen hebt. Gods bedoeling met zijn wet was en is tot vandaag toe te leiden tot de kennis der ellende. Te voeren naar de weg der verlossing. Want dat is het altijd. Wie wezenlijk onder een veroordeelde wet voor God komt te liggen, die zal uitkomen aan de voeten van de Heere Jezus. Christus is het einde der wet. Een iegelijk die gelooft. Om dan in de weg der verlossing, dat is in Christus Jezus, alweer verlegen te staan. Want dit is een waarheid. Ik wenste wel dat u het kennen mocht. Mocht u het met uw verstand verstaan en mocht de Heer het in de praktijk van je hart leren. Die zullen binnengaan in de eeuwige tabernakelen, die komen twee keer verbrijzeld op de aarde te staan. Al Gods volk. De eerste keer dat ze verbrijzeld op de aarde voor God staan, dat is tegenover de eisen van Gods wet, tegen al Gods geboden, zwaarlijk gezondigd. En leert u die verbrijzeling recht kennen, ik zeide, dan is Gods bedoeling met zijn wet om te leiden naar den Heere Jezus Christus heen. De wet is immers een tuchtmeester tot Christus. En ik heb gezegd, als de eerste waar wordt, dan doet de Heer het tweede gelukkig ook. Hij laat nooit een verbrijzelde zon daar omkomen. Wel nee, Gods barmhartigheden en goedertierenheden zijn zo zalig verheerlijkt in Christus Jezus, dat het hart van God dorst om die borg te schenken aan zo'n verbrijzelde zondaar die daar ligt. Om die zondaar nu te gaan leren hoe er een mogelijkheid van zalig worden is. En een ruime mogelijkheid om Gods wet te houden en te volbrengen als zijn leven Christus mag worden. U moet dus horen hoe de apostel Paulus het zegt. Die zegt, indien gij dan Christus aangedaan hebt, wandelt al zo in hem. En nu krijgt u de derde bedoeling met Gods heilige wet. Dat is te brengen tot de kennis der dankbaarheid. Want daar staat dan die ziel, die verbrijzeld onder Gods oordeel en recht op de aarde staat. Maar nu geopenbaard wordt een volzalige borg, in wiens bloed eeuwige verzoening voor God ligt. En in u door het geloof met die borg verenigd wordt. Daar komt die ziel voor de tweede maal op de aarde verbrijzeld te staan. Dan moet u alsjeblieft eens aan denken. Kent u het niet? Vraag het ten Heere dan toch eens. Of die je dat leren wil. Want dat is een kostelijke zaak. En elk geoefend christen in de weg der genade leert die twee zaken der verbrijzeling op aarde kennen. Verbrijzeld onder de wet. En nu komt hij ten tweede male. Verbrijzeld op de aarde voor God te staan. Onder de liefde. Hoest nog. O Heer, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden, zal bij den kelk des heils zijn naam vermelden, en roepen hem met dank erkentenis aan. Daar staat de ziel verbrijzeld onder de liefde, een wet die me oordeelt naar recht. Want ik heb geen van Gods geboden gehouden. En God is het waard dat hij naar zijn heilige wet gediend en geëerd en gevreesd en geliefd en geloofd wordt. En toen ik aan het eind was en mijn vonnis aanvaarde dat God recht is. We zingen het zo dikwijls als het nu eens praktijk wordt. Hè? De Heere is recht. In al zijn weg en werk. Je komt met een verbrijzelde ziel onder dat rechte licht. Nog eens, en als er dan de Christus geopenbaard wordt. En hij mag dan door het geloof niet alleen een oog op den Christus krijgen. Maar hij mag met armen des geloofs die borg eens omhelzen. En als die borg van de Vader geschonken door de Heilige Geest aan zijn hart wordt toegepast. Dan staat hij voor de tweede maal, zei ik. Nu onder de liefde, verbrijzeld op de aarde. O Heer, wat bent u het waard om u zelfs willen geëerd en geliefd en gediend te worden. Heer, al was er dan geen hemel tot beloning en al was er dan geen hel tot straf. Denk u, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, dat een verbrijzeld hart onder de liefde prakkezeert om een hel of een hemel. Dan wordt dat hart bij aanvang zo met de deugde Gods vervuld, dat het alleen om de verheerlijking van Gods deugde gaat. En dat is de zaligheid die ze op die ogenblikken in de zielige liefde. En dan zegt dat hart, als God haar verheerlijkt wordt. Ik ben het hartelijk eens met Groene Wegen. Die Groene Wegen, die komt ook wel eens kostelijk zeggen. Die zei, als de ziel is vervuld met de liefde Gods en ze staat in het wonder, dat de Heere nou zo'n kostelijke weg ontsloten heeft in de borg, dat ze zalig kunnen worden met niet enige krenking van Gods deugde. Want dat is het. Omdat ze die deugde God zo lief hebben leren krijgen. En dat ze nu zalig worden met de verheerlijking van al die deugden. Dat is een wonder. En dan zegt die groene wegen zo treffend, dan krijgen ze de hemel cadeau. Want de zaligheid is God zelf, in zijn lieve deugden. Precies. Amen, zeggen mijn ziel daarop. Ja, amen. Dat was nu de bedoeling van de heilige wet Gods, die hij eens gaf en bestelde door de hand van Mozes in twee stenen tafelen op den berg Sinaï, toen het volk daar van ver stond bevende. Zo wilde God dus en wil God nog door zijn heilige wet leiden tot de kennis der ellende. Voeren tot op de weg der verlossing. Dat is aan de voeten van den Heere Jezus brengen. En daartoe leiden tot de kennis der dankbaarheid. En was dat nu een welle? Mag u nu zo Gods wet beleven? Want dat is nu de vraag. Al wat we gezegd hebben, God het Israël van den oude dag. Maar nu het Israël van vandaag. Nog elke zondagmorgen wordt die wet des Heeren ons voorgelezen. Nu heeft God van den hemel met die wet, met u en met mij nog dezelfde bedoeling. Om te leiden tot kennis van ellende, te voeren tot de verlossing en te brengen in de weg der dankbaarheid. Dat is Gods bedoeling vandaag en vanavond nog met zijn heilige wet, dat hij u die laat. En wat heeft die wet nu? Laten we nu eens heel eerlijk zijn, mijn toehoorder, wat heeft die wet nu in uw leven uitgewerkt? Is het misschien nog altijd maar langs ons heen gegaan? Ach, bidden we, de Gods heilige geest. Het woord vervullen van de profeet Jeremia in uw leven. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Behagen God dan door zijn woord en zijn geest zo die wet in uw hart te drukken. Dat dit waar gaat worden, de wet te gaan beleven. En dan in een vervulde wet terecht te komen. In de verbrijzeling der liefde. En er zulke zin in te krijgen, dat we met de dichter kunnen uitroepen. Ik heb uw geboom, mijn God, die is meer dan goud, ja het fijnste goud. Uw geboden zijn mij liefelijk. Doe uw geboom. Oprecht en welgezind en uw liefdedienst heeft me nog nooit verdrukt. Want, en bedenk nu nog eens even met me wat er boven die wet staat. Die wet begint al dus. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Daar begint de wet mee. Niet waar? Dat is God gaan zeggen toen hij zijn wet gaf. Ik ben de Heer, uw God. Daar had de Heer een bedoeling mee. Zie, daar staat dat Israël bevende van verre. En nu daalt God op de Sinaï neer. En hij geeft zijn heilige wet. En nu zegt hij, o mijn volk, ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis van Egypte hebt uitgeleid. Wat doet de Heer nu? Hij leidt dat volk eens terug naar de plaats waar hij ze vandaan gehaald heeft. Die zegt de Heere van de Sinaï, o mijn volk, bedenk eens, waar heb ik je gevonden? Waar heb ik u uitgehaald? Wat heb ik aan u gedaan? Gedenk er eens aan, toen ge nog waart in dat diensthuis van Egypte, ten dode opgeschreven. Toen ge daar ging, met gekromde rug, vanwege de zweepslagen van de drijver. En met bebloede, gewonde voeten, die ge bezeerde op het stoppelveld, toen ge de stro zelf moest halen om de stenen te bakken. En toen uw kinderkens, de jongskens, geworpen moesten worden in den Nijl, in den dood gestort. O mijn volk, waar heb ik u vandaan gehaald? Toen de helse farao over u regeerde en heerschappij voerde, toen niemand naar u vroeg, niemand u verlossen kon en niemand u verlossen wilde, heb ik mij uwer ontfermd en ik ben uwer gedachte geweest en ik heb u uitgeleid uit het diensthuis van Egypte. En nu mijn volk, nu bid ik u om dat ootmoedige, kinderlijke vertrouwen, beveel je nu met heel je hart en leven aan mij toe. En dan zal ik je brengen door de woestijn in Kanaan, dat ik u beloofd heb. Sst, wat doet hier de Heer Jezus, wat doet hier God van den hemel? Hij bidt om het vertrouwen van zijn volk. Want toch nauwelijks uitgeleid. Als ze daar staan aan de voet van de Sinaï. U weet, dat was de eerste grote pleisterplaats in de woestijn. Na 50 dagen van uitleiding. En wat was er toen al gebeurd? Daar lag Mara. Daar murmureerden ze. Alsof God niet het vermogen bezat om het bittere water zoet te maken. Daar lag de woestijn Sin. Daar waren ze al opgehouden met de vrezen Gods. En daar verlangden ze weer terug naar Egypte alleen om lekker te kunnen eten en drinken. Het was één brok opstand geweest nadat God ze verlost had. Aan God konden ze er vertrouwen niet geven. En u komt de Heere te vragen om dat vertrouwen in zijn heilige wet. Maar hij geeft hem onder het bloed des verbonds. Hij geeft hem dus in Jezus Christus die de wet vervullen zou. En u zou het mogelijk wezen om in een ander de Heere te dienen, te lieven, te loven, te prijzen. En dat doet de Heere nou vanavond ook nog. Ik wenste dat het van jullie zo gold. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis verlost hebt. Zijn jullie uit het diensthuis verlost, ben je eerlijk? Want waar ging waar vond God je toen die met je begon? In Kanaan of in Egypte? Het diensthuis. Onder de tirannie van de helse farao. Daar liggen we allen onder. Daar haalt God ze nou vandaan. Zoals Israël gekromd ging, zo gingen we gekromd onder de geeselslagen van het rechtvaardige vonnis Gods geliefden. Maar God leidt zijn volk uit dat diensthuis der zonde uit. En als de Heer ze dan uitleidt, is dat dan onmiddellijk zo'n gewillig, dienstbaar volk? Dan zien we in Egypte weer de spiegel van ons eigen leven. Dat als God me niet elke dag vasthoudt, ik het elke dag weer voor God verzondig. Dan denk ook bij Mara, bij de bittere wateren. En dan kan ik het met God niet eens worden. Al weet ik dat God de machtige is. Ik kan een God niet gewonnen geven. In wegen van druk. In wegen van tegenheen. In wegen van moeite. Dan kom ik ook terecht in de woestijn Sin. En dan verlang ik weer naar de vleespotten van Egypte. Om lekker te eten en te drinken. Straks zullen we het horen, zo lief mij, mijner ziele zaligheid is. Dan ben ik verspeeld in het paradijs. En u bekommert die zich om de zaligheid van zijn ziel niet meer. Tenzij dan, dat God komt. Ik ben de Heere uw God, die u uitleidt uit het diensthuis van Egypte. En als dan de Heere die wet, geschreven in onze harten, ons die wet voorhoudt en in die wet vraagt om ons ootmoedige vertrouwen, weet hij dat wij het hem niet geven kunnen. En nu is dat zo groot en alweer dat verbrijzelde ziel. Nu geeft de Heere er die borg, die gezegende Christus in. Hij is getrouw geweest over het hele huis Jacobs. En omdat Christus nu getrouw geweest is, ten einde toe, want Christus was in alles borg hoor, in een volkomen borg, als je die nou eens recht nodig mag hebben, een volkomen borg, daar wordt God op het allerhoogste in verheugd. En dan weet ik het wel, er moet er heel wat aan ontdekt. Maar in een volkomen borg en zaligmaker ligt de grootste verheerlijking Gods en de zaligheid mijner zielen. Christus, die getrouw geweest is, heeft die geest des vertrouwens voor zijn volk verworven. Als hij nu met die geest in hun hart werkt, mag ik wel eens getrouw wezen. Getrouw in den Heere Jezus Christus. En ligt mijn hart verklaard in wat we nu zingen. In dat 64ste vers uit Psalm 119. Geliefde, als we nu zo de bedoeling van de heilige wet Gods verstaan hebben, komt de Heere met het eerste gebod. En dat eerste gebod luidt: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En de Heidelberger verklaart het dan met recht al dus, dat ik zo lief als mij mijner zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, waarzeggerij of bijgeloof, aanroeping van heiligen en van andere schepselen, meiden en vlieden en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laat, dan dat ik in het allerminst tegen zijne wil iets doe. Kijk, dat is nou de eis van het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is het hoofdgebod van heel de wet. En weet u wat de Heere nu feitelijk in dat eerste gebod doet? Wel, in dat eerste gebod brengt de Heere de ziel als het ware weer naar het paradijs. En hij zet hem weer bij de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daar, waar de mens de hand uitstrekte naar de verboden vrucht, toen hij dat deed, was hij al gevallen en had hij in zijn hart al andere goden die hij diende, God geven het u te verstaan en te kennen. Staat hun ziel dus altijd door in de weg der rechte ontdekking, gaat God met zijn volk terug naar dat plekje waar ze God zijn kwijtgeraakt en waar ze andere goden zijn gaan dienen. Daar ligt altijd weer het waarachtige begin, waar God begint met zijn arme volk. En dan staan ze bij die boom, want immers in zijn hart was die mens al gevallen. Daar had hij God al vaarwel gezegd, en daar diende hij zichzelf, hij wilde zelf God zijn. En hij had de duivel tot zijn meester aanvaard, dus daar begon die andere goden te dienen. En daarom strekte die mens toen de hand uit, nam van die vrucht, ze was begeerlijk tot spijzen, en hij at. Toen was hij de zaligheid van zijn ziel verspeeld. En dan vloeit uit die zonde daad alles voort wat hierop gezond wordt. Ik ga dat nu maar niet herhalen. Afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, enzovoort, enzovoort. Daar zit het hart van een mens vol van. Daar is ook ons christelijk Nederland vol van. Amuletten, aan auto's, die waar poppetjes, allerlei rommel, dat slingert door raampjes van de auto. Want dat moet een mens vrijwaren voor ongeluk. Een mens zit vol van ongeloof, van bijgeloof, van waarzeggerij. In deze moderne 20e eeuw, geliefde, grijpt men naar een spiritisme, naar geestenzienerij, naar medium en tafeldans, kaartleggen enzovoorts, om slechts te ontkomen aan de machtige greep van het goddelijke ik. Ik ben de Heer, uwe God, en gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hier gaat God twee zaken tegenover elkaar zetten. Het ik Gods en het ik des mensen. En God spreekt nu hier: o mens, mijn ik moet op de troon en het uwe moet eraf. God zelf bid hier als in dit eerste gebod: o mens, dat ik uw hart weer bewonen en ik uw God zij in uw hart en in uw leven. Ik ben uw God en daarom gezult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En als dan die ziel staat bij die boom der kennis des goeds en des kwaads, waar ze God zijn conseil dorst geven en uw andere goden dient, daar leert ze dit: u zal mijn oude ik dood moeten, of het maakt mij dood. En om haar te sterven is maar één middel, en dat middel vindt ge aan het kruis op Golgotha. Het bloed van Jezus Christus wil ook reinigen van deze zonde. Hij, de Heer Jezus Christus, hij heeft geen vreemde goden voor zijn vaders aangezicht gesteld. En zijn genade nu leert ons onze afgoden te verbranden. En wat Sinaï's wet niet vermag, dat is in het vermogen van Christus Jezus. Alleen door zijn stervende liefde sterft de liefde tot de afgoden. Alleen door zijn opstandingskracht moet Dagon vallen hier binnen. En laat ons nu toch geduriglijk tot die Christus de toevlucht nemen met ons door en door afgodische hart. Want alleen bij dat dierbare kruis worden de afgoden ons een kruis. En daar leren we het pas recht in beoefening brengen. Wat de Heidelberger zo schoon verklaart, dat ik de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen en in alle ootmoedigheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Ja, we zullen dus God zaligmakend moeten leren kennen in zijn wezen en in zijn werk. Hem zo kennen dat ons ganse bestaan met de reuk dier kennis vervuld wordt. We leren hem kennen in zijn deugden, die we zo lief krijgen dat we niet ten koste, maar alleen door die deugden willen zalig worden. En daarom leren we hem kennen in het aangezicht van de Heere Jezus Christus, in wie God met ons te doen kan en wil hebben. En naarmate nu de gerechtigheid van Christus ons deel mag worden, sterft de verdoemende kracht der wet. En leren we de liefelijkheid der wet meer en meer kennen. En leren we de geboden Gods houden en liefhebben. En waar God nu aldus gekend wordt, daar leert men op hem leunen voor lichaam en ziel, voor tijd en voor eeuwigheid. Welke zalige rust geeft dat vertrouwen aan het moe gejaagde mensenhart. En dat geeft dat vertrouwen ootmoed, ja ook leidzaamheid werkt. Dat is het buigen onder de Heere met de erkenning dat ik het niet meer weet. Doch dat hij alleen weet en doet wat waarlijk goed voor mij is. En dan verwachten we ook waarlijk alle goeds van den Heere. Ook al komt dat goede wel eens in de vorm van wat bitter en kwaad is. Op die manier vertrouw ik op hem dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laat, dan dat ik al in het allerminst tegen zijn wil iets doe. Zo kom ik door de stervende liefde van Christus, in Christus, tot de vervulling van de wet. Jezus Christus, het einde der wet, het leven mijner ziel. En nu is de vloek weg, en nu is het oordeel weg, en nu staan we weer bij de boom der kennis, des goeds en des kwaads. En we zijn daar weer teruggeleid in Christus, die geen andere goden gediend heeft, die alleen God heeft gediend in waarheid en in oprechtheid. En nu in Christus gezet, staan we weer in het paradijs, bij die boom der kennis, des goeds en des kwaads. En daar kwam de Heer al met zijn eis in het proefgebod, niet waar, dat was heel de wet. Want dat proefgebod, wat hield dat in? Twee dingen: God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Dat is de hele vervulling van de wet. En hoe brengt God in Christus, in de wetvervuller, terug naar het paradijs. Teruggebracht waar ik God varen liet en andere goden ging dienen. Maar nu in Christus weer teruggezet bij die boom. En daar komt de Heer weer met zijn eis. Gij zult geen andere goden om een aangezicht hebben. En daar buigt de ziel en daar zegt dat hart dierbare God, zo lief als mij mijner zielenzaligheid is. U weet het, zo lief zijt ge mij in den Heere Jezus Christus. God heb ik lief. Van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. God heb ik lief, want hij heeft er zelf voor gezorgd dat hij weer op de troon komt in mijn hart. Mijn ik eraf gestoten, Gods ik er weer opgezet. En u weet de Heer het, en daar heb je het, wat is afgoderij, staat er. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mensen vertrouwen zet. En u weet God het, wie weer zit op de troon van mijn hart, op die troon des gerichts, besprenkeld met het bloed der verzoening, dat ik in mijn vleeselijk bestaan nog altijd zou proberen hem eraf te stoten. Maar hij heeft het gezegd, dat gaat in de eeuwigheid niet meer. Wel moeten we dikwijls onder bittere tranen in smart der ziel het hier bewenen. Heren, wat hebben we er nog weinig van? Wat zitten we dikwijls nog weer met allerlei afgoden? Heren, wat ben ik nog dikwijls bezig? Mijn vertrouwen van u af te trekken. En het aan de afgoden en mijn eigen vervloekte ik, dat nu aan duizend stukjes op de grond ligt, toch wil ik er mijn vertrouwen in mijn vleeselijk bestaan nog aan geven. Leren God van den hemel, door de stervende liefde van Christus, u en mij, al maar te sterven aan de afgoden en te leven uit Christus voor God. En dan zegge uw ziel, Heere, ik zal geen andere goden voor uw aangezicht hebben, al heb ik ze dagelijks. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Lieve heren, wees gij de toepasser van dit woord. Ach, uw kerk komt er altijd schuldig uit. Maar wat is de weldaad iets te kennen van de stervende liefde van die gezegende borg. Heer, het mocht ons aller deel zijn, verbrijzeld onder de eisen van uw wet op aarde te staan, maar ook eens een tweede keer verbrijzeld te staan onder de liefde. Wij wisten met die wet geen raad meer, maar u wist de raad mee. U hebt de Zoon uw liefde gegeven, en hij heeft die wet voor al zijn volk vervuld. En nu staan ze in Christus, in de vervulde wet, en wordt het hun hartelijk begeren dat hun ik van de troon gaat en uw ik weer op de troon. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, Heere, uit genade. Ach, zorg er toch voor dat gij in ons hart op de troon zit. Dan is het goed in elke weg waarin ge ons leidt. Amen. Derde vers uit Psalm 84. genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.